Ik vergelijk het ook wel eens met een yoga pose. Alleen dan een hele sterke waarin je geen niet kan smokkelen, zeg maar. Ja. En dat je daar en daar het lijf eigenlijk leert op een andere manier met zo'n stressprikkel om te gaan. Ja. Nou ja, en dat resoneert eigenlijk wel bij iedereen. Hè? Want wie heeft er geen stress, Bram, in deze tijden?
Welkom bij de Balanskliniek. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Bram Bakker en ik praat iedere week met iemand die mij inspireert en die jou ook gaat boeien. Dat weet ik zeker. Deze week mijn collega Bart Biermans, een heel ander soort dokter. Hij begon als cosmetisch arts en inmiddels is hij ademtrainer en doet hij iets met ijsbaden. Hoe is dat zo gekomen en wat levert het je op? Luister naar Bart. Bart, ik heb voorkennis, want ik ben bij jou in een ijsbad geweest. De luisteraar niet, dus we gaan eigenlijk voor een deel herhalen wat jij mij vertelde bij die bijzondere ervaring in dat ijsbad. Maar laten we nog even iets daarvoor beginnen. Jij was cosmetisch arts en nu doe je ijsbaden. Kan je ons even meenemen in de ontwikkeling die daar heeft plaatsgevonden?
Ik zeg altijd in mijn workshops van het uiterlijk naar het innerlijk. En dat was wel een hele reis. Maar de ijsbaden hebben meer met mijn persoonlijke ontwikkeling te maken. En daar hoorde de zelfontwikkelingstraject bij, wat niet alleen langs ijsbaden heeft geleid, maar ook langs bijvoorbeeld het Osho Center in India. Stilte-retretes in binnen- en buitenland. Het plantmedicijn en allerlei dingen om toch jezelf iets beter te leren begrijpen.
Ja, maar jij duikt nu al in het hier en nu. Ik kom nog even terug naar, was je dan een oppervlakkig mannetje dat je cosmetisch arts werd? Wat dreef Bart om dokter te worden en waarom werd hij vervolgens cosmetisch arts?
Nou, die vraag krijg ik vaak. Dus daar heb ik ook over na kunnen denken. En ik denk dat we elkaar misschien wel de hand daarin kunnen geven. De persoon die toch altijd, waar iedereen rechts afslaat, links afslaat. Nou, zoals jij weet, in de geneeskundestudie, als je de eerstejaars studenten vraagt van wat willen jullie worden? Dan willen ze allemaal specialist worden.
Chirurg.
1/3 uiteindelijk wordt specialist. En 2/3 zal toch iets anders met zijn leven moeten gaan doen. Ja. Ik wilde altijd huisarts worden. In de voetsporen van mijn vader.
Maar had jouw vader dat ook voor jou bedacht? Of is het zo'n role model?
Ja, de tweede, denk ik. Okay. Ja, dat je toch. Ik weet eigenlijk niet per se waarom ik huisarts wilde worden, maar je wordt onbewust natuurlijk, daar weet je alles van, geïnspireerd. Blijkbaar in dit geval door mijn vader. Ik was toen al een gekke eend in de bijt, dat iedereen wilde specialist worden en ik zei ik wil huisarts worden. Dan keek iedereen je aan van alsof je aan het vloeken was in de kerk.
Terwijl de meerderheid huisarts wordt.
Ja. Dat is dus ook heel grappig. En uiteindelijk heb ik 5 jaar lang de gelegenheid gehad tijdens mijn studie, dus dat was wel een hele bijzondere mogelijkheid voor mij om met het huisartsenvak in contact te komen. Op de huisartsenpost heb ik gewerkt als geneeskundestudent.
Je studentenbijbaan?
Ja, dat was studentenbijbaan. En dat waren ook weer allemaal een beetje gesjeesde huisartsen die allemaal diensten deden. Maar ik kon me daar wel redelijk mee vereenzelvigen. Maar toen uiteindelijk...
Waar speelde dit zich af?
In Amsterdam.
Dus de grote stadsproblematiek in de eerste lijn.
Toenmalige Prinsengracht ziekenhuis, waar nu een soort flexplek is gecreëerd. Maar daar was toen nog de huisartsenpost. Tegenwoordig zijn alle huisartsenposten naar de ziekenhuizen verschoven. Ja. Toen kwam ik in de laatste co-schappen. Toen heb ik nog gesnuffeld aan de psychiatrie. Vond ik zeer interessant. Werd me wel een beetje afgeraden vanwege het papierwerk. Dat er toch wel heel veel papierwerk was.
Toen al, je bent echt jonger dan ik. Die waarschuwing heb ik helaas niet gehad.
Nee, oké. En toen kwam ik eigenlijk via een collega arts, of toen nog geen arts, maar student, Jani van Lochem. Die had ik gevraagd van, hey, kun je mij met Floor Klaus, dat was toen een van de eerste cosmetische artsen, in contact brengen. En zo is dat balletje gaan rollen.
Wat trok jou dan richting cosmetisch arts?
Ik vond vooral het spannende aan de geneeskundestudie, maar dat zit een beetje in mijn karakter, dat je eigenlijk weet wat je de rest van je leven gaat doen. Zeker als je specialist wordt, maar eigenlijk ook als je huisarts was.
Ja, het is een overzichtelijk leven.
Ja, ja. Dus cosmetische arts heb ik ook altijd gedaan. Nooit met het idee, daar ga ik mijn pensioen mee halen. Maar meer, daar ga ik gewoon de komende tijd wat mee doen. Daar kun je een stukje ondernemerschap ook in kwijt. En dit is wel wat ik zei, hè, waar de mensen rechts gaan, ga ik links. Ja, het was niet een gebruikelijke keuze in mijn tijd om te zeggen, ik ga gewoon met een koeltasje met botox en fillers langs schoonheidssalons en ik ga mijn eigen bedrijf opbouwen.
En waren je vrienden dan verbaasd dat je dat ging doen? Of was dit weer typisch Bart?
Het laatste.
Ja,
dit was weer typisch Bart. En okay. Ik had ook een jaarclub met geneeskundestudenten daarin. Ja, en ik zei altijd, als jullie de studie af hebben, ga ik met pensioen.
Ja, ja. In oude Freudiaanse termen heet dit een oppositionele karakterneurose, meneer Biermans. Maar ik herken het.
Het heeft me wel wat gebracht. Ja. Ik ben blij met deze neurose.
Ja, ja. Je bent gaan ondernemen. En na een paar jaar ging ook dat vervelen, want tot je pensioen hetzelfde doen is sowieso jouw ding niet.
Nee, maar ik heb het redelijk lang volgehouden, Bram. 15 jaar.
En 15 jaar?
Ja, 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 ja.
Maar omdat het zo leuk was of omdat het zo lucratief was?
Ik heb mijn vrijheid ermee gekocht, ja. Zeg maar. Ja, ja, dus ik heb een hele mooie woonboot kunnen kopen waar ik nu mijn workshops op geef. Ik heb veel vrije tijd mezelf kunnen creëren. Doordat je ondernemer bent, kun je ook andere artsen in de kliniek laten werken. En dan hoef je zelf minder te werken. Dan kon ik weer naar het Osho Center en andere dingen doen.
Terwijl jij de CEO was van de Body Clinic, ja. Zat jij in het Osho Centrum?
Ja, zo kun je het wel zien, ja.
En de mensen die voor jou werken, wisten dat jij dat deed?
Ik ben altijd heel open geweest over mijn reizen en mijn avonturen.
En net als je vrienden zeiden, de mensen die voor je werkten, typisch Bart.
Typisch Bart, ja. Ja, okay. Ja.
Het beeld wordt helder.
Ja. Ja.
En wat was er nog iets in jou als dokter wat je op die weg zette? Of ging het eigenlijk om een zoektocht als mens? Of kan je dat niet onderscheiden?
Ja, ik moet wel zeggen, in mijn zoektocht als mens ben ik er toch wel steeds meer achtergekomen dat het belangrijkste wat je hier achter kan laten op aarde is hetgene wat je voor anderen hebt kunnen betekenen.
Ja.
Daar was ik in, zeg maar. Ik geloof ook heel erg dat je leven bepaalde fases heeft. En ja, tussen mijn 20ste en mijn 30ste was ik toch wel mijn ego aan het opbouwen. En daar hoorde bij, ik zeg altijd gekscherend, hè, wat ik ook zei. Hè, ik ga met pensioen als jullie klaar zijn met de studie.
Ja.
Misschien lag er een onderliggende van, hè, ik wil rijk worden. Maar rijk stond voor mij meer voor vrijheid. En ik wil het anders doen dan de anderen. En ik kan me nog wel herinneren dat ik als kleinkind de rekeningen van mijn vader rondbracht. En dan kwam ik bij van die rijtjeshuizen met spruitjeslucht. En dan dacht ik altijd, hier ga ik niet eindigen. Dus ik had eigenlijk een hele sterke drang om weg te gaan van het normale. En van ja, en ik koppelde dat aan rijk worden, onafhankelijk zijn, vrijheid hebben, de dingen doen zoals ik ze zelf wil inkleuren en niet te veel gebonden zijn aan ja, conventies, het normale. En ja, misschien is dat nou juist ook wel weer mijn uitdaging in de toekomst om dat ook een beetje te omarmen.
Nou ja, kijk, eigen wijsheid is een drijvende kracht, dat hoor ik heel duidelijk. Maar zou je van jezelf ook zeggen dat je competitief bent of prestatiegericht?
Ja, we gaan de diepte in bij Bram natuurlijk.
Ja, daar ontkom je niet aan.
Denk,
ja.
Ik ga hier gewoon even wat over die ijsbadworkshops vertellen.
Ja, die na afloop krijg ik fillers met ze in wel voor dit consult.
Nogmaals de vraag.
Nou, ja. Was het naast eigenwijzigheid, ja. Eigenzinnigheid,
ja.
Wat denk ik een gezonde kwaliteit is.
Ja.
Hè, dus links waar iedereen rechts gaat. Ben je ook competitief? Was je bezig om te scoren? Had je in die zin ergens een imaginaire lat waar je overheen wilde?
Nee, niet per se. Nee, ook met mijn kliniek heb ik echt. Ja, best wel. Er zijn nu nieuwe aandeelhouders en de filialen schieten de grond uit. Dus er zat echt enorme potentie. Maar daar heb ik nooit echt een soort drive in gehad van ik ga de beste, de grootste kliniek worden van Nederland. Nee, ik heb dat werk altijd gezien in dienst van vrijheid, in dienst van ja, vakanties, dingen doen, financiële vrijheid hebben.
Dus een weg naar onafhankelijkheid.
Ja, ik denk dat je het zo wel moet zien.
Okay.
Ja.
En is dat dan ook je vader een grote behoefte aan onafhankelijkheid? Of is dat je moeder? Of is dat karma?
Nou, mijn vader zit daar wel een beetje in. Maar dan doet hij dat wel op zijn manier. Ik vind het heel knap hoe hij wel 33 jaar huisarts is geweest.
We moeten er toch niet aan denken? Nee. 33 jaar huisarts.
En het laatste staartje was ook wel zwaar voor hem. Ik merkte bij zijn pensioen werden toch wel een ander mens in positieve zin. Maar ook op zijn manier heeft hij 2 keer een sabbatical gehad. Is hij gestopt met zijn 57ste. En hij is ook wel heel vaak in het buitenland te vinden met mijn moeder. Ook weer op hun manier. Ze willen nog wel eens in een bus zitten. En dat zou ik nooit doen, zeg maar.
Is hij trots op je?
Dat is hij wel, maar spreekt hij niet uit.
Oké. Ja. Ja. Ja.
Dus hij heeft het vaak tegen anderen. Praat hij trots. En hij doet het wel ietsje. Hij doet het iets meer dan vroeger, ja.
Oké. Ja. Is hij jaloers op je?
Nee.
Nee?
Nee. Nee.
Want het klinkt toch een beetje alsof jij iets verder bent gegaan in je streven naar onafhankelijkheid en het niet in sleur en gewoontes belanden dan hij.
Ja, maar hij is gewoon een ander karakter. Mijn broer lijkt ook heel erg op hem. Hij is heel rationeel. En daar heb ik me vroeger heel erg tegen afgezet. En ook een beetje geprovoceerd vaak. En nu zie ik toch ook wel eens een hele mooie kwaliteit. En ik heb nu ook wel eens gewoon gesprekken met hem. Ik kan wat emotioneler zijn. En dan merk ik ook dat die rationele kijk op dingen soms ook wel heel mooi is. En ik geloof heel erg ook in de balans tussen die twee. Ja. Dus de rationaliteit en emoties.
Maar jij bent toch ook heel rationeel?
Ik heb ook meer eigenschappen van mijn moeder, ja.
En je moeder zit meer aan de emotionele kant van het spectrum.
Ja, ja zeker. Ja.
Maar we zijn toch allebei de combinatie van beide? Of?
Daar geloof ik zeker in. Maar dus de rationele kant van mijn vader, die snapt niet zo goed wat ik hier aan het doen ben.
Ja.
Maar hij geeft mij wel die ruimte. En het is niet dat hij daar lullig over doet of dat hij dat. Maar ik moet hem niet proberen te overtuigen om in een ijsbad te gaan zitten of ademhalingsoefeningen te doen. Dat heeft totaal geen zin.
Wat jammer.
Dat is jammer. Ik ben wel eens jaloers. Bijvoorbeeld afgelopen weekend dat jij met je zoon op mijn workshop komt.
Ja.
En ik zie ook vaak, steeds vaker dat moeders en dochters of moeders en zonen, vaders en zonen, dat soort dingen doen. Hè? Ervaringen met elkaar delen. En ik denk dat dat ook wel heel, heel mooi is om dat met je kinderen te doen.
Gaat je vader dit gesprek luisteren?
Mijn moeder.
Je moeder?
Ja, dan moet mijn vader meeluisteren.
Oké, mevrouw Biermans, wilt u uw man alstublieft vragen om eens een keer bij Bart in dat ijspad te gaan zitten? Het kan echt geen kwaad, het is een mooie ervaring. Wij luisteraars van de Balanskliniek smeken u, gun het die jongen.
Ja,
ongemakkelijk, hè? Dit is ongemakkelijk.
En mijn vader, ja. die gunnen we het ook, toch?
Ja, natuurlijk, maar die moeten we er krijgen omdat hij het dan kan ervaren.
Ja, of een keer ik met hem naar een andere workshop, hè? Dat is natuurlijk ook leuk.
Ja, dat zou ook mooi zijn.
Ja.
De reis naar binnen kun je ook na je 70ste nog beginnen. jij weet het ook al.
Zeker, ja. Zeker.
En is mama wel trots?
Zeker.
En die kan het ook gewoon benoemen?
Ja, zeker, ja. Ja. Okay. Ja, en mijn vader is ook wel trots, maar die kan het wat moeilijker benoemen. Ja.
Oké. Nou, genoeg psychoanalytische... Ja. we maken even het sprongetje naar... Je maakt je reis, je investeert je eigen ontwikkeling.
Ja.
Daar gaan alle podcasts over tegenwoordig, dus dat sla ik even over. Wat maakte nou dat jij bleef hangen bij dat ijsbad, bij die koude training, bij die ademhaling in die hoek?
Ja, ja. Nou, er zijn een aantal aspecten die mij die kant op hebben gedreven. Dat had toch ook te maken met een stukje uit de comfortzone. Ik ben zelf echt een extreme, maar echt een extreme koukleum. En mijn vrienden die zeiden daar niet, daar heb je Bart weer. Die snapten dat niet zo goed. Misschien zeg je het dan wel weer. Maar de kou was voor mij echt een vijand. Ik had vaak thermoshirtjes mee naar festivals. En ik was er best wel mee bezig om in ieder geval maar niet koud te hebben. Dus toen ik in aanraking kwam met Wim Hof, was het wel echt even van wow, durf ik dat wel?
Maar was het een toevalstreffer of denk je nu ook dat is op mijn levenspad geplaatst door een onbekende God?
Nou ja, ik geloof wel in een soort synchroniciteit of in een soort stroom van het leven die je maar beter gewoon kan volgen. Niet te veel tegen de stroom in zwemmen, zeg maar. En ik geloof wel dat dat een hele mooie mogelijkheid voor mij was om een nieuw stuk in mezelf te ontdekken. En dat had niet alleen met kou te maken. Dat had ook gewoon te maken met gewoon... Ja, ik ben de cosmetisch arts. Wat, ja, je zit dan één op één. Ja. Ik weet wel dat een sterk punt van mij is dat mensen me snel vertrouwen. Hè, want ze komen in een stoel en een kwartier later zit je aan hun gezicht met naalden. Dat is natuurlijk best wel een...
Best ook intiem.
Best wel intiem proces.
Ja.
Maar ik wist niet dat ik ook... Ja, met groepen mensen mee kan nemen in een verhaal. Dat stuk heb ik wel echt door deze kou mogen ontdekken. En daar ben ik super dankbaar voor dat ik dat stuk door uit die comfortzone te stappen. Door een angst eigenlijk onder ogen te zien. Dat je toch een heel nieuw stuk in jezelf ontdekt.
Ja, want dat zinnetje resoneert bij mij. Dat inspireert mij altijd. Always do what you are afraid of. Is dat ook wel wie jij bent of wie je bent geworden? Dat je het gaat zoeken waar het moeilijk is?
Nou, dat is een beetje dubbel bij mij. Ik ben ook best wel een gewoontemens.
Ja.
Dus als ik een lekker restaurantje heb, dan ga ik naar dat restaurantje. En als daar een lekker gerecht op het menu staat, dan neem ik dat gerecht. Maar ik merk wel dat op momenten dat ik mij challenge in dat om die uit die gewoontes te stappen, dat er bij mij heel veel mooie dingen gebeuren. Dus ik denk dat het bij... Ik ken jou natuurlijk niet supergoed, Bram. Maar jij bent van nature wel dat je heel snel allerlei avonturen opzoekt.
Mm-hmm.
Ik moet me daar zelf toe zetten. Maar het brengt me altijd wel hele mooie dingen. Dus het zit bij mij allebei in mijn karakter. Dus aan de ene kant die gewoontes.
Ja.
En aan de andere kant mezelf toch echt wel uitdagen in nieuwe dingen. Ja.
Maar het belangrijkste verkoopargument voor die koude training die je mensen biedt, lijkt mij dat het verkennen van iets wat je niet aantrekt, je nieuwe ervaringen brengt. Het is allemaal no guts, no glory, no pain, no gain. Nou ja, je kent...
Out of the comfort zone is where the magic happens.
Ja, ja, toch?
Dat was vroeger nog een hele bijzondere zin en nu is het best wel camp geworden.
Ja.
Maar het is wel de essentie eigenlijk dat je door jezelf uit te dagen om buiten je gewoontes. Hè, ik noem dat in mijn workshop conditioneringen.
Ja.
Zul je ook wel mee bekend zijn, vooral in het nieuwe neocortex, in het nieuwe brein van wat wij hebben als mens, zitten heel veel conditioneringen. Nou, een leuke om misschien vandaag te noemen is: trek je jas aan, anders word je ziek. Hè, dat is een soort conditionering die al eeuwenlang door onze moeders wordt ingeprent.
En waar het wetenschappelijk bewijs volledig afwezig is.
Precies. En die probeer je dan te challengen door te zeggen, eigenlijk trek je jas uit en word beter.
Ja.
En voor sommige mensen brengt dat hele mooie ervaringen. En voor sommige mensen betekent het gewoon een nieuw leven. Hè? Mensen die met de beperkingen lopen van bepaalde ziektes.
Ja.
Bepaalde lichamelijke beperkingen die daardoor weer in hun kracht komen. En daardoor weer een heel nieuw perspectief krijgen. Ja, dat is eigenlijk een van de drijfveren van mij om die workshops te doen.
Ja, nou, daar kom ik zo nog even op, want dat is zeg maar dokter Bart die de gezondheid wil dienen van mensen.
Mm-hmm.
Maar als ze nou, het is een hele kleffe vraag, maar ik stel hem toch, als we nou nog even Bart vragen, wat had de kou hem te zeggen of wat moest hij leren van de kou? Wat ontdekte hij door dat op te zoeken waar hij een hekel aan had?
Dat is ook weer dubbel. Ik heb een stukje mannelijkheid ontdekt in het inspireren van mensen, in het voortgaan, in het neerzetten van dingen.
Uh-huh.
En een stukje vrouwelijkheid, juist in het loslaten. En ook dat komt ook samen in die kou.
Yeah.
Dat komt ook samen in die ademhaling. Een ijsbad doe je niet alleen op mannelijke kracht.
Het is niet kiezen op elkaar, zoals oma zei.
Nee,
het is kiezen ook op elkaar. Go.
Ja, het is echt let it go. Dus dat heeft het, dat heeft het mij gebracht. En het masculine wat het mee heeft gebracht is meer echt het coachen, mensen meenemen op reis, jou volgen in je coaching. Hè? Want tijdens de ademhaling, dat heb je ook gehoord, dan probeer ik mensen toch ergens naartoe te coachen, gidsen in affirmaties. En die twee dingen heeft het me toch wel gebracht. Ja. Buiten, dat is eigenlijk de belangrijkste. Toch een perspectief op een andere carrière, op een ander doel in je leven. Hè, van het uiterlijk naar het innerlijk.
Mm-hmm.
Dus toch het faciliteren van de mogelijkheid om mensen toch te dienen op een andere manier dan het spuitje voor een rimpeltje. Maar toch echt een ervaring waarin je hoopt dat ze ja, bepaalde luikjes opengaan en mensen weer zichzelf gaan uitdagen in hun dagelijks leven. En ik heb echt niet de illusie dat ze na een workshop iedereen radicaal zijn leven helemaal omgooit. Maar ik hoop toch bij iedereen altijd een klein zaadje te planten. Hè, waar ze toch af en toe nog eens aan terugdenken. En waar ze denken van, hey,
ja, nee, dat, laten we dat, daar... Zo heb ik dat ook ervaren. Mm-hmm. Dus wat dat betreft doe ik een aanbeveling bij deze. Ja. Maar even terug naar het vooroordeel waarvan ik denk dat veel mensen het hebben. Is het ijsbad... Wat maakt in jouw optiek dat ijsbad tot iets anders dan een getatoeëerde marinier die een beetje op Arie Boomsma lijkt, mm-hmm, en voor de foto daarin gaat? Hey, want ja, dat is toch, dat is een beetje wat op Instagram het beeld is.
De ijsbad experience.
Ja, ja. En dat is het niet. Toch?
Voor sommige mensen is het dat misschien. En ik probeer altijd wel meer te brengen dan dat. Maar de essentie van een ijsbad is denk ik het vertrouwen in jezelf. Het vertrouwen in je lijf. Hmm. En het durven loslaten in dat vertrouwen. En als je dat gaat ervaren, als je dat leert... Ja. Dan leer je het lichaam eigenlijk op een andere manier omgaan met extreme stress. Hè. Ja. Een ijsbad is eigenlijk een enorme stress. Fysieke stress uit de comfortzone. Een enorme fysieke stressprikkel. Je kunt het, ik vergelijk het ook wel eens met een yoga pose. Alleen dan een hele sterke waarin je geen... niet kan smokkelen, zeg maar. Ja. En dat je daar het lijf eigenlijk leert op een andere manier met zo'n stressprikkel om te gaan. Ja. Nou ja, en dat resoneert eigenlijk wel bij iedereen, hè? Want wie heeft er geen stress, Bram, in deze tijden?
Nou, ik denk dat het stressbewustzijn bij veel mensen ontbreekt. En ja, dat stress zich in ons hoofd afspeelt. Mm-hmm. En dat we dat heel vaak niet weten. Nee, kijk, daar komt natuurlijk het volgende. Wat ik ervan begrijp, is dat het eigenlijk niet over de kou gaat, maar over de ademhaling. Wat er in je systeem gebeurt als je stress hebt, is toch dat je ademhaling ontregelt.
Ja.
Of is dit te kort door de bocht?
Nou, kijk, de workshop bestaat ook uit twee onderdelen. De een is de ademhaling, het andere is het ijsbad. Mm. De ademhaling haakt in zoverre in op het ijsbad dat het een hele mooie voorbereiding is om in je lijf te komen, in het vertrouwen te komen. En vanuit daar kun je weer makkelijker in die stressprikkel jezelf ontdekken. Mm. De ademhaling is wel ook een hele mooie manier om contact te maken met je lijf. En in zoverre heb je gelijk dat veel gezondheidsaspecten aan de ademhaling vastzitten. Er is ook veel onderzoek naar gedaan. En de ademhaling is ook voor de meeste mensen, en dat is wel het grappige, ze boeken het vaak voor het ijsbad, maar ze hebben het vaak aan het einde over die ademhaling wat die ze heeft gebracht. Dus ja, in zoverre heb je gelijk dat de ademhaling een heel belangrijk onderdeel is.
Maar hoe zit dat nou met die ademhaling? Ik ben op het ouderwetse hyperventilatiesyndroom gepromoveerd. Dus dat was eigendom geworden van de psychiatrie. Mm-hmm. Maar de geneeskunde is toch de ademhaling een beetje vergeten. In de praktijkvoering van de hedendaagse dokter.
Ja.
Mannen als jouw vader.
Ja.
Die zijn toch niet bezig met ademhaling?
Nee. Nee, dat is een zeker in de huidige geneeskunde een heel, heel erg onderbelicht aspect.
Ja.
Ik vind ademhaling is eigenlijk voor het holistische is dat eigenlijk de essentie. Hè? Heel veel dingen gaan terug naar de ademhaling. Bij de meditatie let je op je ademhaling. Bij yoga let je op de ademhaling. Bij ademhalingssessies ben je met ademhaling bezig. In het ijsbad moet je op je ademhaling letten. En de ademhaling... Ja, hoe ik het altijd uitleg in mijn workshops, is we gaan een soort combinatie van flink doorademen, zoals jij zou zeggen, hyperventilatie.
Ja.
Ik ga die discussie nog wel eens met artsen aan, dat ik zeg, hyperventilatie is eigenlijk het omgekeerde van wat wij doen. Hè? Hyperventilatie is eigenlijk, je hebt de mentale afwijking tussen haakjes, waardoor je anders gaat ademen. We draaien hem nu om. We gaan anders ademen, waardoor we mentale processen gaan beïnvloeden. Dus het is een soort... Kun je die volgen?
Ja, nee, maar kijk, ik denk dat de psychiatrie het spoor kwijt is geraakt door consequent ervan uit te gaan dat de kip er eerder was dan het ei. En de mogelijkheid dat het ei wellicht ook voorafgegaan zou kunnen zijn aan de kip. Die doen we niet.
Holistisch gezien kun je bijna zeggen dat hyperventilatie een soort poging van het lichaam is om weer te helen.
Ja, een signaal dat je systeem in de stressstand staat.
Ja, precies.
En dan verdwijnt ook het onderscheid tussen mentale en fysieke stress. Want
precies.
Dan is snel ademen een uiting van stress, toch?
En wij labelen het als afwijking en we gaan dan weer symptomatisch gaan we daar weer oplossingen voor verzinnen. Ja. Terwijl als je holistisch naar hyperventilatie kijkt, is het een poging van het lichaam om weer naar de normaalwaarde te gaan. En als je daar gewoon bewust bij blijft, dan kan het ook een helende werking hebben. Hè? Ja. En in zoverre gebruiken wij dus, je kunt dan zeggen hyperventilatie, ik zeg dan gewoon wat dieper ademen. Dat zorgt ervoor dat je CO2-gehalte wat wordt verlaagd in je bloed.
Ja.
En daardoor kun je, als je dan stopt met ademen, kun je wat langer je adem inhouden.
Ja.
En hoe ik het dan uitleg tijdens de workshop is dat die ademstilte, waar je dus niet ademt en je houdt, sommige mensen, je hebt gezien, soms hou je wel 2-3 minuten je adem in.
Ja, en dat hoef je amper te trainen, maar dat gaat heel snel.
Het is gewoon een trucje.
Je bent niet gewend om zo door te ventileren.
Dat CO2-niveau in je bloed omlaag gaat, waardoor je, want heel veel mensen weten dat niet. We gaan niet te diep op deze technische materie in, maar wat misschien wel leuk is om te vermelden, dat de ademprikkel, als jij je adem inhoudt, Bram, dan, jij weet het denk ik als arts, maar wat triggert dan hetgene dat je moet ademen? Is dat het zuurstofgehalte of het CO2-gehalte?
CO2.
Heel goed, Bram.
Sorry. Maar dit krijgt u allemaal in de workshop, luisteraars. Dat doen we niet.
Ja.
Maar jij vertelt, en daar is bewijs over, er wordt onderzoek naar gedaan, dat het een van de grootste problemen waar we natuurlijk in de gezondheidszorg mee kampen, dat zijn de auto-immuunziektes. Steeds meer mensen hebben auto-immuunklachten.
Ja.
Reumatoïde, artritis, fibromyalgie, sarcoïdose. Nou, noem het allemaal maar op.
Ja.
Dat bestrijden wij met corticosteroïden.
Ja.
Symptomatisch kan dat nog heel doeltreffend zijn.
Dus ja.
Zelfs jij zal als dokter op een gegeven moment niks beters weten dan eerst maar even corticosteroïden om de zaak te blussen.
Ja.
Maar in de brandpreventie komt dan het effect van rustig ademen en een ijsbad kunnen verdragen op je immuunsysteem.
Mm-hmm.
Toch? Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dan moet ik toch mijn vorige verhaal zonder technische details afmaken.
Ja.
En dat wil zeggen dat je dus die wat langer zonder zuurstof gaat.
Ja.
Tijdens die ademhalingssessie van mij.
Ja.
En dat triggert een soort hormonale respons in je lijf.
Ja.
Het lijf schiet in de stress. Denkt van shit, wat gebeurt hier? Te laag zuurstof, we moeten alle zeilen bijzetten. Dan krijg je een soort hormonale respons. En dat, zo kan ik dus aan de luisteraars thuis verklaren waarom een simpele ademhalingsoefening invloed kan hebben op je autonome zenuwstelsel, op je immuunsysteem en daarmee op bepaalde ziektebeelden. En dat is dus eigenlijk wat we dus zien in de praktijk. Is dat we mensen die dus auto-immuunziektes hebben, baat hebben bij bepaalde ademhalingstechnieken en blootstelling aan koude. Ik heb te veel voorbeelden gezien. Ik heb heel veel voorbeelden gezien waardoor ik heel enthousiast raak om dit zeker aan die doelgroep te leren.
Ja, en je vader gaat het niet doen, maar jij gelooft ook wel echt dat stel de huisarts zou bij loting de helft van de mensen met chronische immuniteitsproblemen een koude training voorschrijven en de controlegroep niet, dat je dan aan het eind significante verschillen zou gaan vinden.
Ben ik van overtuigd, ja. En ik geloof wel heel mooi in het een is niet goed, het ander is niet fout. Maar wij zitten wel in een acute geneeskundesysteem met overmedicalisering.
Ja.
En ik denk dat dan een holistische kijk op ziekte een veel breder, completer beeld gaat geven van die ziekte. En ik gun de mensen ook die een ziekte hebben een wat breder beeld om ook zelf stappen te kunnen ondernemen om wat met die ziekte te doen. Wij zijn in ons systeem heel passief geworden in wat we zelf wat we zelf kunnen als je een ziekte hebt. En we zijn heel afhankelijk geworden van medicijnen en de artsen en de adviezen van de artsen.
Ja.
En ik pleit heel erg voor een tweesporen beleid waarin je en holistisch gaat kijken naar ziekte. En dat kan met ademhaling, meditatie, met voeding, met noem maar op. Dat is een heel scala. En ik vind het heel jammer dat ons huidige gezondheidssysteem, waar we allebei wel tegenaan lopen, best wel arrogant is in hun waarheid. En al het andere een beetje met één vaag over tafel veegt van dat is alternatief, dat is niet bewezen, daar kijken we niet naar. Als je dat in je eigen tijd wil doen, prima, maar dat gaan we niet integreren in onze behandeling.
Ja, en dat... maar waar ik net aan hinte is dat hè, als je bij loting mensen in twee groepen zou verdelen, ja, dat je dan evidence-based zou kunnen bewijzen dat zo'n koude training iets toevoegt ten opzichte van niet op deze leefstijlvariabelen inzetten.
Ja.
Dat onderzoek gebeurt niet omdat het te duur is.
Mm-hmm.
He, dus er zijn geen partijen die het financieren. De firma IJsbad & Co. die heeft het geld er niet voor. Of die maakt liever reclame langs de snelweg, weet ik veel.
Ja.
Waar we dan nu tegenaan lopen, en ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, is dat de mensen die nieuwsgierig of gemotiveerd of weet ik veel wat zijn, die gaan het doen. En dan komt natuurlijk het placebo-effect ook om de hoek kijken. Want als je in het ijsbad gaat omdat je erin gelooft, dan doet het ijsbad al wat, hè?
Zeker.
Dus wat is motivatie in dit geheel? En kunnen we dan misschien daarop gaan sturen?
Ik probeer even te kijken of ik de vraag goed begrijp. Maar...
Nou ja, de mensen die nu profiteren van jouw ademwerk en jouw ijsbad. Dat zijn mensen die erg geloof aanhechten.
Mm-hmm. Dat is een bias. Hè?
Ja, ja. En hoe maken we dat groter? Want je kan zeggen dat het bij die wappies werkt. Dat komt omdat ze denken dat het werkt.
Nou, er zijn twee manieren om dat groter te maken in mijn optiek. Het ene is al wat er gebeurt. En dat is de positieve ervaring. Je kent het sneeuwbaleffect.
Ja,
hè?
Ja.
Als één iemand het aan 10 vertelt, dan wordt die sneeuwbal steeds groter. En als je dat niet gelooft, dan moet je maar eens op zaterdagochtend in de winter naar Scheveningen, Zandvoort of welke badplaats dan ook gaan. Dan zie je daar allemaal...
Je ziet de groei enorm.
Dan zie je allemaal groepjes in de zee staan. Nou, 7 jaar geleden toen ik ermee begon, 8 jaar geleden, was dat absoluut nog niet het geval. Dus dat is de kracht van de methode zelf. Hè,
het ervaren.
Mijn workshops worden ook vaak gevuld door mensen die gewoon weer aan andere mensen vertellen, hey, dat moet jij eens gaan doen.
Ja.
En het andere waar ik in geloof, en ik denk dat we daar ook wel heel dicht bij elkaar staan, is dat je met de wetenschap juist als je dit meer door de wetenschap gaat onderzoeken, dat je ook steeds een breder draagvlak krijgt, misschien voor een zorgverzekeraar of andere grotere partijen, om dat te gaan dragen. Dus ik geloof zeker dat de wetenschap ook een belangrijke rol heeft en kan hebben bij holistische methoden. En ja, ik word zelf ook altijd heel erg enthousiast als bepaalde methoden een bepaalde wetenschappelijke basis hebben. Maar dat wil nog niet zeggen...
Dat ben je vader.
Ja. Nee, dat ontken ik ook niet hoor. Dat ik een groot deel van mijn vader nog in me heb. Dus die wetenschappelijke basis, denk ik. Alleen wetenschap is heel vaak, wordt wetenschap als dogma gebruikt. Hè? En dat wordt dan als absolute waarheid gebruikt.
Ja.
Terwijl zuivere wetenschap is eigenlijk dat alles mogelijk is. Hè?
Ja.
Je hebt een hypothese.
Ja. Ja.
En die hypothese is waar totdat je een andere hypothese hebt die dan die hypothese verwerkt.
Ja.
Dus ja, wetenschap is ook misschien wel holistisch en spiritueel. En die twee kunnen prima samengaan. Het enige probleem is dat vaak, ook al is er wetenschap, ook al zijn er bewijzen, wil dat niet zijn dat het in huidige systemen ook wordt gebruikt.
Ja.
Omdat daar weer veel conditionering zit, waar we het in de vorige podcast over hadden. Dus mensen doen iets op, de artsen bijvoorbeeld doen iets op een bepaalde manier. En dat zijn ze al tientallen jaren zo gewend. Daar zijn ze 20 jaar in opgeleid. Dus ze blijven dat op die manier doen.
Ja. Maar nu hebben we Bart, die is dokter, die is zijn eigen baas.
Mm-hmm.
Waar zou jij als dokter, waar zou je de beweging willen zoeken richting meer toepassen in die medische sfeer? Want dat is natuurlijk wat je toch... Wat jou drijft, denk ik, als mens. Los van je enthousiasme vanuit eigen ervaring.
Mm-hmm.
Waar moeten we heen? Moeten alle zorgverzekeraar-voorzitters ijsbad? Hoe gaan we dat doen?
Ik wil het allereerst breder trekken dan het ijsbad. Breder trekken dan ademhaling.
Ja.
Ik ben toch wel echt een voorstander van een meer holistische kijk op de gezondheidszorg. En,
daar heb je mij al een boek over beloofd, hè?
Hebt mij die mogelijkheid geboden.
Dat zit eraan te komen, mensen. Een meer holistische kijk op gezondheid door een arts.
Ja, dus dan,
ja, dat volgt. Ja.
Dat zou ik heel graag mensen in meenemen. Maar dat is ook wel mijn missie. Mijn missie is niet per se zoveel mogelijk mensen in een ijsbad krijgen. Het ijsbad is een manier om mensen in een ervaring te krijgen waardoor ze meer openstaan voor die kant. En die kant is eigenlijk... wat kan het lijf allemaal? Het gaat er gewoon om een soort bewustwording van je lijf. En wat kun je daar... mensen zijn dat een beetje vergeten. Van ja. Wat kan het lijf allemaal? En ons hoofd is zeer dominant in al onze acties. Mm-hmm. En dat brengt ons soms best wel eens in de problemen. In ons lijf zit heel veel kennis. Ja. Heel veel intuïtie. Ja. Noem zoiets als bijvoorbeeld je gut feeling. Hoe noem je dat? Voorgevoel.
Je onderbuik.
Je onderbuik. Ja. Dat zijn toch allemaal... Ja, die zijn heel erg...
Voelde het aan mijn water.
Ik voelde het aan mijn water.
Mooie uitdrukkingen zijn er allemaal al eeuwen.
Ja, ja en dat is toch wel de essentie, denk ik, van mijn workshop. Is dat ik de mensen dat stuk wil laten ervaren. Van, er is meer dan dat dominante hoofd.
Ja.
Ga eens naar het lijf toe. En of je dat nou met een ijsbad doet, een yoga-oefening, een meditatie of een ademhaling, dat maakt mij helemaal niet uit. Maar stel je eens open voor die nieuwe werkelijkheid die achter dat hele dominante, schreeuwerige brein zit, die alles weet.
Ja.
Dat is wel wat ik mensen in die... En daarom moeten mensen een workshop bij mij doen. En natuurlijk vind ik het waanzinnig leuk om dat dan ook met allerlei testjes en wetenschap te onderbouwen, om ook de hele rationele mensen die met de armen over elkaar die workshop binnenkomen, uiteindelijk te overtuigen van, doe die armen eens eventjes los en ga eens even ervaren. En adem eens een paar keer diep in en kijk eens wat er gebeurt.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij misschien op een dag wel het ijsbad niet meer nodig hebt, maar dat je de ademhaling nooit meer kan vergeten. Omdat bij alles... In de holistische benadering, je hebt het zelf al gezegd, die ademhaling, dat is key. Dus...
Ja, nou, ik zit nu momenteel in een fase die is omgekeerd. Dus ik zit nu elke ochtend in mijn vriezertje. Dus ik wil ook eens even goed elke dag in de zomer gaan ervaren wat het is om die kou tot je te nemen.
Ja.
Want dat is wel grappig, hè? In de winter heb je al veel kou en dan gaan mensen vaak ook nog eens dat koude water in.
Ja.
Ik geloof heel erg in balans. Dus ik denk juist als er veel warmte is, is het goed om ook weer dat met de kou...
Maar je doorstaat het toch doordat je rustig blijft ademen?
Ja. Ja.
Oké. Nu hadden wij een groep van 20 mensen die gingen bij jou voor de ijsbadervaring. Ze hebben alle 20 ook aan het eind van de dag dat prima kunnen doen. Niemand raakte in paniek, niemand durfde niet. We hadden dat niet alle 20 gered als we niet het hele ademdeel hadden gedaan in de ochtend, toch?
Jawel.
Ja?
Denk het wel.
Je kan zonder die training en die ademhaling en dat uit je hoofd komen wat er eigenlijk gebeurt.
Het ijsbad is een mentale oefening.
Ja.
En als jij mensen mentaal goed genoeg voorbereidt dat ze in het vertrouwen staan, dan kan iedereen ook zonder ademhaling in een ijsbad. Ja.
Dus dan ben ik van overtuigd. Dan kan de workshop veel korter.
Dan kan de workshop veel korter, ja.
Okay.
Maar we willen natuurlijk ook het placebo-effect van de ademhaling, hè, Bram?
Heel dus. Goed. Nou ja, ik vond het absoluut iets toevoegen. En ik had dat deel van de dag echt niet willen missen.
Nee, dus dat is al... De ademhaling staat op zichzelf. En is een hele mooie extra ervaring als je de workshop boekt. Dus je krijgt niet alleen een ijsbad, maar ook een ademhaling.
Ja.
En bij mij, als je het dan over onderscheidend vermogen hebt, ik hou toch ook wel van toch een gedegen basis van theorie.
Je krijgt een keurig dokterscollege. En dat bedoel ik alles behalve badinerend of denigrerend.
Ja.
Want dat was het echt. Nog even terug naar Bart en dan ben je van me af. Deze podcast heet Balanskliniek. En de vraag aan iedere gespreksgast is altijd: wat houdt Bart in balans? En wanneer weet Bart dat zijn balans bedreigd wordt? Kun je er iets over zeggen?
Ik begin met die tweede, mag dat?
Ja, natuurlijk, alles mag.
De bedreiging bij Bart is vaak de to-do-lijstjes en de mannelijke energie die aan blijft staan.
De yang,
ja. en dan heb je gelijk de uitdaging en dat is de rust, dat is de natuur, dat is echt even, ook al zijn er allerlei dingen die je moet doen, even tijd voor jezelf en even helemaal, bij wijze van spreken, even met de boot ergens naartoe varen en daar in stilte een boekje lezen. Dus dat is mijn... De valkuil is de yang, het alsmaar bezig blijven. En de uitdaging is die yin, de vrouwelijke energie toelaten. En af en toe even helemaal
maar
niks te
hoeven. Maar trap je er nog wel eens in? Want het is een beetje, mediteer iedere dag een half uur. Behalve als je stil druk hebt, doe dan een uur.
Nou Bram, ik kan je wat verklappen. Ik trap er bijna altijd in.
Oké.
Ja.
Nou, we lijken dus toch op elkaar.
Ja.
Oké. Andere tips?
Andere tips voor mensen, ja, ik vind heel
om hun balans te bewaken. Wat is nou, wat zijn wat jou betreft de key ingredients?
Ik denk wel dat mijn eigen ervaring is dat onze maatschappij wel vrij jong gedreven is. Dus ik denk dat voor de meeste mensen ook de balans zit in de yin en eventjes niks doen, eventjes bij de ademhaling zijn, eventjes bij de meditatie zijn, in de natuur zijn. Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel veel gaat opleveren.
Als ik dan nu een hele grote sprong maak, dan zou dat ook betekenen dat vrouwenquotum in het bedrijfsleven er echt eens moet komen.
Ik denk de vrouwen wel een hele belangrijke rol kunnen spelen.
Een andere energie.
Ja, absoluut.
Want balans, hoor ik jou zeggen, is toch eigenlijk ook je mannelijke kant en je vrouwelijke kant een beetje aardig balanceren.
Ik wil wel de kanttekening maken dat je ook vrouwen kan hebben met heel veel mannelijke yang-energie. Mannen met heel veel vrouwelijke yin-energie.
Heel terechte opmerking, ja. Maar is balans dan voor Bart misschien ook wel, behalve stress en to-do dingen, mannelijkheid en vrouwelijkheid te balanceren?
Nou, er moet echt heel snel een vrouw in mijn leven komen, Bram.
Oké, nou die oproep staat er ook. Hoe ze eruit moet zien, dat moet je zelf maar bedenken. Maar die komt er, Bart, want je bent mooi op weg. Ik dank je voor
Bram.
Dit gesprek.
Dank je wel, Bram.